Nogmaals goedemorgen, hier in de Dijmanstraat. Of op welke plek jullie ook mogen meekijken of meeluisteren. Vandaag Vaderdag. Ik denk dat het goed is om ons te bedenken dat het allereerste wat we vandaag mogen doen is ons verzamelen. Hier, op iedere plek. Om een ontmoeting te hebben met onze hemelse Vader in zijn woord. En in zijn Zoon Jezus Christus. En voor alle aardse vaders, alvast een fijne Vaderdag. Als het is zoals bij mij, dat mijn kinderen niet komen. Kop op, nou vol. Er is vast nog wel iets van te maken. Volgend jaar is weer Vaderdag. Toen ik gisteren... Frits vroeg mij, wat is je titel? Dus ik zei gisteren vertrouwen of zelfvertrouwen. Ik wist alleen nog niet precies wat ik erover ging zeggen. Maar oké, als je het over vertrouwen hebt, dan moet je ook vertrouwen hebben dat ook goed mag komen. En ik heb in ieder geval iets opgeschreven. Maar je komt wel thuis met de vraag, waar moet je beginnen? Want vertrouwen, dat is een... Vertrouwen is een raar ding. Het is een raar fenomeen. En voor de ene is het zo tastbaar en werkelijk als maar zijn kan. En voor de ander is het vluchtig en abstract als maar zijn kan. Vertrouwen heb je of vertrouwen ontbreekt je. En ik had eens de definities van vertrouwen in de verschillende encyclopedia en woordenboeken is op een rijtje gezet. En daar staat dan vertrouwen, het geloof dat iemand eerlijk is. Bijvoorbeeld het tegenovergestelde, hij heeft mijn vertrouwen geschonden. Vertrouwen is iemand betrouwbaar achten. Op iemand bouwen, confidentie hebben, geloof iemand hebben, ervan uitgaan dat iemand te vertrouwen is, fiducie, dus ook het geloof hebben in iemand, het geloof hebben in iemands eerlijkheid, het geven van krediet aan iemand omdat je hem vertrouwt, iemand iets toevertrouwen. Of met iemand trouwen. Het zich verlaten op iemand. Het geloof dat je op iemand kunt rekenen. Zoals bijvoorbeeld, ik heb wel vertrouwen in mijn vriend. Of daar heb ik juist geen vertrouwen in. Ik geloof dat het niet zal lukken. Het geloof in de betrouwbaarheid van een persoon. Toen kwam ik bij Wikipedia. En dit is wat Wikipedia over vertrouwen zegt. Het is de vaste overtuiging dat een omstandigheid waarvan de beheersing buiten de eigen macht ligt, zich voor zal doen. Op vertrouwen moet dan een beroep worden gedaan als over die omstandigheid geen zekerheid gekregen kan worden. Want als zekerheid bestaat, is vertrouwen immers overbodig. Nou, dat hield me even bezig. Want als zekerheid bestaat, is vertrouwen immers overbodig. Het lijkt erop alsof Wikipedia, en Wikipedia is natuurlijk een verzameling van meningen, waar dan uiteindelijk een algemene definitie uit voortkomt. Mensen kunnen dat aandragen als er met de tijd dingen veranderen over een bepaald begrip. Dat zou dus eigenlijk een heel algemene en breed gedragen definitie moeten zijn. Als zekerheid bestaat, dan is vertrouwen immers overbodig. En het lijkt alsof zekerheid en vertrouwen in dit geval, dat Wikipedia in ieder geval, dat helemaal gescheiden ziet van elkaar. Waarbij het een het ander uitsluit. Als volkomen tegenpolen misschien wel van elkaar. En hoe anders leert de Bijbel ons? Leert de Bijbel ons dat het een juist synoniem staat voor de ander. En ons vertrouwen op God gebaseerd mag zijn op 100% zekerheid dat Hij te vertrouwen is. Daadwerkelijk te vertrouwen is. En een aantal teksten in de Bijbel, bijvoorbeeld Genesis 18, vers 18. Daar staat immers, Abraham zal zeker tot een groot en machtig volk worden. En alle volken van de aarde zullen in hem gezegend worden. Zeker zal Abraham dat zijn. 1 Thessalonicense 1, vers 5 zegt, want ons evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid. Jeremia 17, vers 7 zegt, gezegend is de man en vrouw die op de Heere vertrouwt. Wiens vertrouwen de Heere is, hij zal zijn als een boom die bij water geplant is. En tenslotte Hebreeën 11, vers 1. Het geloof nu is de vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs, een zekerheid van de zaken die men niet ziet. De Bijbel leert ons dat zekerheid ook de bron is van vertrouwen en vertrouwen de bron is van zekerheid. Het hoort bij elkaar. Maar goed, hoe verder je gaat verdiepen in het woord vertrouwen, het begrip vertrouwen, des te meer komen er andere woorden en begrippen bij kijken, komen naar boven die hieraan gerelateerd zijn of die hier van af zijn geleid of inderdaad onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, zoals inderdaad trouw betonen, trouwen met elkaar, trouw beloven, of het omgekeerde, wantrouwen, betrouwbaar zijn of onbetrouwbaar zijn, en uiteindelijk ook zelfvertrouwen. En je zou, lees ik zou, daar echt eindeloos over door kunnen nadenken en daarover filosoferen, maar laat ik het maar vandaag houden bij die twee woorden vertrouwen en zelfvertrouwen. Want ook hier zou je een dubbel gevoel erover kunnen hebben. Hè? Aan de ene kant is het elkaars tegenpol. Je vertrouwt op iemand anders of je vertrouwt op jezelf. Maar tegelijkertijd vormt de ene wel de basis voor de ander. Als je vertrouwen hebt, dan ontwikkel je ook zelfvertrouwen. En de eerste ondersteunt dus het tweede. Om het maar even moeilijk te maken. Maar vertrouwen en zelfvertrouwen. Als er twee prachtige passages zijn in de Bijbel waar deze twee elkaar ontmoeten, dan vinden we dat in het evangelie van Matteüs en van Lucas. En het zijn twee gebeurtenissen die zich allebei afspelen op een boot, waar de discipelen een prachtige les ontvangen en ongelooflijk worden opgebouwd in hun geloof. Want dat is uiteindelijk het doel van Bijbels vertrouwen. Ons geloof in Christus bouwen en hem daarin meer en meer vergroten en verhogen. Lees met me mee. We beginnen in Matteüs 14, vers 22 tot en met 34. Jezus wandelt op de zee. En meteen dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en voor hem uit te varen naar de overkant, terwijl hij de menigte weg zou sturen. En toen hij de menigte weggestuurd had, klom hij de berg op om er in afzondering te bidden. En toen het avond was geworden, was hij daar alleen. Het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de golven, want ze hadden de wind tegen. Maar in de vierde nachtwaken kwam Jezus naar hen toe, lopende over de zee. En toen de discipelen hem over de zee zagen lopen, raakten ze in verwarring en zeiden, het is een spook. En ze schreeuwden van angst. Maar meteen sprak Jezus hen aan en zei, heb goede moed, ik ben het, wees niet bevreesd. Petrus antwoordde en zei, Heere, als u het bent, geef mij dan bevel over het water naar u toe te komen. Hij, Jezus, zei, kom. En Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen. Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd. En toen hij begon te zinken, riep hij, Heere, red mij. Jezus stak meteen zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem, kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld? En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. En zij die in het schip waren, kwamen hem aanbidden en zeiden, werkelijk, u bent de Zoon van God. En toen zij overgevaren waren, kwamen zij in het land Genesaret. We lezen door in Lucas. Lucas 8, vers 22 tot 25. De storm gestild. Het gebeurde op een van die dagen dat hij met zijn discipelen aan boord van een schip ging. En hij zei tegen hen, laten we overvaren naar de overkant van het meer. En ze voeren weg. Toen ze voeren, viel hij in slaap. En er viel een stormwind neer op het meer. En hun schip liep vol water. En ze waren in nood. Ze gingen naar hem toe, wekten hem en zeiden, meester, meester, wij vergaan. Toen stond hij op en bestrafte de wind en de golven. En ze gingen liggen en er kwam stilte. Hij zei tegen hen, waar is uw geloof? Maar ze waren bevreesd en verwonderden zich. En ze zeiden tegen elkaar, wie is deze toch dat hij ook de winden en het water bevel geeft en ze hem gehoorzaam zijn? Ik weet niet of dit twee separate, aparte gebeurtenissen zijn. Er wordt in Matthäus immers gesproken over Jezus die over het water liep. Over Petrus die over het water liep. En wat een enorme geloofsdaad was van Petrus. En waar die geloofsdaad in Lucas juist ontbreekt. Maar tegelijkertijd zijn er overeenkomsten te zien. Die misschien er wel op kunnen duiden dat het hetzelfde verhaal is wat wordt beschreven. Maar door twee verschillende personen. Met twee verschillende percepties. En twee verschillende visies op wat er belangrijk is. Genoeg was om te vermelden. Wie zal het zeggen? Maar je zou zeggen dat de angst van de discipelen, en met name die van Petrus, en de redding door de Heer Jezus, hier centraal staat. De discipelen die worden getroffen door de omstandigheden, en het vooruitzicht dat het overstromende water in hun boot deze uiteindelijk zou laten zinken. En idem dito gebeurt dat. Bij het wegzinken van Petrus in het water, nadat hij het zicht op Jezus losliet. Ze bieden eigenlijk allebei hetzelfde vooruitzicht. Eenzelfde uitkomst. Dood door verdrinking. En heel veel momenten in ons geloofsleven die worden bepaald door de mate van ons vertrouwen die wij in onze Heer stellen. Of juist het vertrouwen die wij in ons eigen inzicht stellen om bijvoorbeeld een zo goed mogelijk christen te zijn. En waar het eerste ons toont wat het is om in afhankelijkheid te leven, daar neigt het ander uiteindelijk naar onafhankelijkheid, maar wel in een zin van een religieus leven. Om in zelfvertrouwen dingen te doen voor God. Maar vertrouwen op Jezus, dat betekent het einde aan een religieus leven. Het is niet langer God proberen te plezieren door eigen werk of zelfvertrouwen. Vertrouwen op eigen kunnen, want dat blijkt bij tijden juist ontzettend moeizaam en zwaar te zijn. Terwijl we juist de zware last van onze moeites, van onze zonde, van onze schuld naar de Heer toe, naar onze vuilbaarheid naar God toe, dat we die mogen afwerpen. En juist mogen ruilen voor het juk wat zacht en licht is. Wat Matteüs 11 vers 30 ons zegt. En als we, dat we daarin ons vertrouwen stellen, want daarin is onze bevestiging dat Jezus onze heiland en verlosser is. Hij alleen is onze hoop op redding. En die hoop mag voortaan vast en diep verankerd zijn in onze ziel. Dit, en ik maak het niet te lang vandaag, maar dit alleen zou al een mooie conclusie zijn van de Bijbelteksten die we net hebben gelezen. Spectaculaire ontwikkelingen op een boot, wonderlijke dingen die er gebeuren. En misschien letten we daar vooral op en lezen we vandaag door die grote en spectaculaire ontwikkelingen en wonderen die zich voordoen, wel juist over datgene heen wat vandaag misschien belangrijk is, wat misschien wel het belangrijkste is. Het wonder van het lopen van de Heer Jezus over het water en daarna dat van Petrus op zich is al een verhaal wat ieder die gelooft, maar ook een ongelovige, bij het horen ervan met open mond zou moeten laten staan. Laat staan de redding die er volgt en Petrus weer veilig op de boot brengt. Of het stillen van de storm en van de zee. Wie smult er niet van dat soort wonderlijke verhalen en wonderlijke gebeurtenissen die Jezus blijkbaar kan doen waartoe hij in staat is. Maar ik denk dat er vandaag iets anders is wat belangrijker is. Een tekst in deze twee gebeurtenissen die belangrijk is voor vandaag. Laat me een hint geven en lees met me mee in Genesis 1. Genesis 1, vers 3. En God zei, laat er licht zijn. En er was licht. Vers 6. En God zei, laat er een gewelf zijn in het midden van het water en laat dat scheiding maken tussen water en water. En het was zo. Vers 9. En God zei, laat het water dat onder de hemel is in één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden. En het was zo. Vers 11. En God zei, laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde. En het was zo. Vers 14. En God zei, laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht. En het was zo. Vers 20. En God zei, laat het water wemelen van wemelende levende wezens. En laten er vogels boven de aarde vliegen langs het hemelgewelf. Vers 24. En God zei, laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen, vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde naar zijn soort. En het was zo. En tenslotte vers 26. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee. Over de vogels in de lucht. Over het vee. Over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen. Terug naar Lucas. Waar staat, en Jezus zei tegen hen, laten we overvaren naar de overkant. En zij voeren weg. Welke reden zou er moeten zijn om aan degene die schiep door te spreken, en hier in Lucas weer spreekt tegen de discipelen te twijfelen. Is hij niet dezelfde gisteren, vandaag en morgen? Welke reden zouden de discipelen toch kunnen hebben om te twijfelen aan degene die alles heeft gemaakt wat goed is en nu zegt, laten we naar de overkant varen? Misschien de omstandigheden? De omstandigheden die in de boottocht in Lucas worden genoemd. Daar stelt de Heer Jezus de discipelen slechts één vraag. Waar is uw geloof? Voor hem deden de omstandigheden er helemaal niet toe. Totaal niet. Hij ging zelfs gewoon een dutje doen. En misschien is zo'n vraag wat de Heer Jezus stelt, waar is uw geloof? Dat kan ons misschien heel confronterend overkomen. Misschien lezen we het op een harde toon, op misschien wel een berispende toon. Maar ik vraag me af of de Heer Jezus dat op die toon heeft gezegd. Ik denk niet dat hij het als een verwijt heeft gezegd, maar meer als een vriend of op een vaderlijke toon, zoals je je kinderen aanspreekt. Waar is je geloof? Het is helemaal niet nodig om je geloof te laten varen. Het is vanzelfsprekend. Zou het zien van een op het water wandelende spookverschijning reden genoeg kunnen zijn om te vergeten wie de Heer en Verlosser is? Zou het met angst vervuld raken, bevreesd worden, het verlies van het zelfvertrouwen en zelfs het sterven door verdrinking in dit geval, reden genoeg zijn om te vergeten dat degene die schiep door te spreken, degene die hen had gezegd om in de boot te stappen en naar de overkant te varen, dat hij niet zou volbrengen wat hij zelf heeft gezegd? Kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld? En dit mag vanmorgen een moment zijn voor, ja, noem het soul search, zelfonderzoek. Hoe sta ik in mijn vertrouwen naar God die heeft gesproken, ook tegen mij? Als God die al vanaf het begin heeft gesproken, ons heeft gezegd dat hij zelf zijn geliefde zoon zou afstaan om een ieder die in hem gelooft zou redden, Johannes 3 vers 16, waarom zouden we dan twijfelen en meer op de omstandigheden bouwen dan op hem? Ons vertrouwen te stellen op hem. Als Jezus de discipelen in de boot vraagt waar hun geloof gebleven is, dan mag het duidelijk zijn dat hij hen dit vraagt op een moment dat ze in totale staat van angst en verwarring zijn. Maar desondanks, misschien wel juist daarom, vraagt hij het hun. Want zou hun geloof en vertrouwen groot genoeg zijn in Jezus, in de Schepper zelf, hij die hun had gezegd, laten we naar de overkant varen, dan zou hun rust en vrede juist het bewijs daarvan zijn in het midden van de storm. En het zijn ook in ons leven, de dagelijkse stormen, groot en klein, die ons geloof en vertrouwen op de proef stellen. En wij mogen ons daartegen wapenen en zekerheid verkrijgen in de belofte van de Heer, dat Hij ons veilig in zijn hand heeft geborgen. Hij zegt, laten we naar de overkant gaan. We hoeven niet te twijfelen aan degene die sprak en alles schiep. Al in het begin. Er is een Russisch spreekwoord dat zegt, vertrouwen is goed, controle is beter. En misschien heeft u er wel eens van gehoord. En misschien heb je daar zo je eigen gedachten over bij zo'n spreekwoord. Maar als we al iets zouden moeten controleren, dan laat dat dan het volgende zijn. Ik heb wel eens eerder het voorbeeld aangehaald van een man die op 10.000 meter hoogte in een vliegtuig zit. En wanneer hem wordt verteld dat er een storing in het vliegtuig is en het vliegtuig met grote zekerheid zal gaan neerstorten, wordt hem geadviseerd om een parachute om te binden. Maar wanneer hij daar laconiek op reageert, aangeeft dat hij niet zo bang is uitgevallen en denkt dat het ook allemaal wel los zal lopen, dan wordt hij even 10 seconden aan zijn voeten uit dat vliegtuig gehangen. En eenmaal weer binnen hangt hij natuurlijk die parachute op zijn rug. Er is hem een vooruitblik gegeven voor wat hem te wachten staat. De vrees om uit het vliegtuig te vallen en te sterven tijdens dat moment, dat zal hem juist dwingen om direct gebruik te maken van datgene wat hem geboden wordt. Die parachute van redding op zijn rug te binden. Maar dan komt dat moment van controle waar ik het net over had. Wanneer het vliegtuig inderdaad naar beneden stort en alle passagiers uit het vliegtuig moeten springen, dan heeft het geen zin meer om op dat moment met de armen te gaan flapperen, om veilig op de grond te komen. Nee, het enige wat je dan nog kunt en moet doen, is aan dat koord van de parachute trekken en je vertrouwen te stellen in die parachute. En zo zullen wij ook in ons geloofsleven dat iedere dag moeten doen. Iedere dag weer controleren dat we niet op onszelf vertrouwen, maar op Jezus, onze parachute alleen. Niet op onze goede daden, niet op onze goede werken, niet op wat wij zelf weten, maar op Jezus alleen. Niet op de omstandigheden, maar enkel op wat Jezus ons in het woord, ook tegen ons, jij en ik, heeft gezegd. De schepper zelf die gesproken heeft en ook vandaag tot ons spreekt in zijn woord en ons het vertrouwen en de zekerheid heeft gegeven dat hij alles al heeft volbracht. En daarom moet een kind van God die redding heeft gekregen in Jezus Christus zich iedere dag onderdompelen en volzuigen met zijn woord. Ronald gaf het een paar weken geleden ook aan als een spons. En niet uit verplichting, niet uit angst, maar als een liefdesdaad. En als een noodzaak tot een voortdurend herinneren van wie Christus is en wat hij voor ons heeft gedaan. Iedere dag misschien wel eventjes met je voetjes uit dat vliegtuig bungelen. Je hoofd uit het vliegtuig steken. De dagelijkse omstandigheden in, hoe moeilijk die ook zijn, om de vrees voor God te laten groeien en op te bouwen en je te herinneren welk een prachtig reddingsmiddel ons in Christus is gegeven. Want vrees voor God, zoals die man ook uit dat vliegtuig werd gehangen en met vrees bevangen moest worden voordat hij zijn parachute vrijwillig aantrok, vrees voor God is goed. Het dwingt ons de armen naar hem uit te strekken en op hem alleen ons vertrouwen te stellen. En de Bijbel geeft ons in overmatige hoeveelheden grote en prachtige beloftes waarop wij mogen vertrouwen wanneer beproeving als een storm over ons leven gaat. En wanneer je daarin niet oefent, nalaat je vertrouwen erop te stellen en erin te geloven, dan loop je grote kans om je rust en je vrede in moeilijke tijden te verliezen. Niet vertrouwen op jezelf, maar je volle vertrouwen stellen in hem die zegt ons door de storm te zullen leiden en ons naar de overkant zal brengen. En onze grote vertroosting daarin mag zijn dat God ons tegelijkertijd toezegt dat hij iedere storm die hij toelaat in ons leven zal gebruiken en mee zal laten werken ten goede voor hen die hem lief hebben en naar zijn voornemen geroepen zijn. We lezen dat in Romeinen 8 vers 28. Daarom mag er rust en vertrouwen blijven wanneer beproeving komt en wij hem, juist door de wetenschap van Romeinen 8, vers 28, zelfs kunnen danken te midden van alle omstandigheden. Degenen die door beproeving gaan, mogen met een gerust hart het antwoord geven op de vraag: waar is je geloof? Want ons geloof en vertrouwen is op Jezus Christus. En ons geloof en vertrouwen mag iedere dag worden gezien. In onze ogen, op onze lippen en getoond door onze handel en wandel. En we mogen dan samen zeggen met de psalmist in Psalm 56 vers 4. En die zegt: op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op u. We mogen misschien wel door stormen en moeilijke omstandigheden gaan, maar we zullen met Jezus aan de andere kant komen, omdat hij het heeft gezegd. Amen. Vader, hoe mooi is uw belofte, Heer, dat u voor ons zorgt en dat u voor ons zal zorgen. Iedere dag van ons leven. Dat u die woorden sprak en alles schiep. Dat u die de discipelen, ook al waren ze uiteindelijk bang en angstig en verloren ze het vertrouwen, het zicht op vertrouwen. Dat u zei: laten we naar de overkant gaan. En dat dat op dat moment al zeker stond. Dat ze de overkant zouden bereiken. Dank u, Heer, dat u ook vandaag tot ons zult spreken. Dat u vraagt om ons vertrouwen op u te stellen. Niet op onszelf, maar op u alleen. U die ons veilig doet landen. U die ons geborgen hebt in uw hand. U die zegt: ik heb jou lief. Mijn geliefd kind, laten we naar de overkant varen. Dank u, Heer, dat we op u mogen vertrouwen. Wil ons daarin helpen. Behoed ons, Heer, dat zelfvertrouwen terugsluipt, Heer. Bouw ons door uw geest. Versterk ons vertrouwen. Versterk ons geloof. Bouw meer en meer de zekerheid, het zicht op de zekerheid die u alleen kan bieden. En zo vragen we dat in genade in de naam van Jezus Christus alleen. Amen.